een vriend van Khalil, ze gaan naar dezelfde school. En dus ik hoop hem nog meermaals te zien in het huis van de Heer. De Heer heeft een woord, halleluja, voor zij die een oor hebben om te luisteren. Halleluja. Heb je een oor? Natuurlijk, iedereen heeft oren. We hebben allemaal twee oren aan ons hoofd. Maar heeft uw hart vandaag een oor? Halleluja. Heeft uw hart vandaag een stem dat zegt, Heer, spreek tot mij. Maak me wakker wanneer ik wil dat je iets zegt tegen mij. Maak me wakker, hou me aandachtig. Ook al is het maar één zin, ook al is het maar één uitspraak. Heer, als u iets voor mij heeft, halleluja, laat het ringen in mijn ziel. Ken je dat, wanneer de Heer zo een belletje doet ringelen? Dat het zo blijft nagalmen, hetgeen dat je hebt gehoord. Dat is een woord van de Heer. En op Psalm 8, vers 2 tot en met 7, mooie psalm. Dan eens even kijken. Psalm 8 op het scherm, vers 2 tot en met 7. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Halleluja. Heer onze Heer, Yahweh onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, hier komt, hier wil ik vooral op zoomen, vers 4, 5 en 6 en 7. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. De psalmist zegt hier, als ik kijk naar het universum, als ik kijk naar al die sterren, de maan, en hij wist, die psalmist die schreef, hij wist nog niet hoe groot, hoe onmetelijk groot ons universum is met zijn sterrenstelsels en zijn biljoenen sterren. En waarschijnlijk elke ster is ergens een sterrenstelsel. Kan je begrijpen? Nee, we kunnen dat niet begrijpen. Hoe onmetelijk het universum is. Je moet maar eens een opzoekwerk doen op YouTube of op Google, waar dat ze tonen hoe onbegrijpelijk groot. Wij zitten in een zonnestelsel. Zo zijn er miljoenen. Miljoenen in het universum. Dat is onbegrijpelijk. En wel, de psalmist zegt, als ik kijk naar het werk van uw handen, u dat alles hier heeft geschapen, wat ben ik dan? Een sterveling die aan u, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Wie ben ik dan dat u, grote God, aan mij denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 23. Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 23. U zou denken, God heeft wel belangrijke dingen te doen in zijn miljoenen en miljoenen sterrenstelsels die ergens in het universum zijn. Hij zou wel belangrijke dingen te doen hebben dan naar mij omzien. Nee. Halleluja, jij bent het belangrijke iets. Jij bent die iemand die hij zo belangrijk vindt. Dat hij niet scheelt hoeveel sterren er aan de hemel staan. Dat is maar om alles te verfraaien. Die hemelkoepel te verfraaien voor zijn kinderen. Om te laten zien, zie wat ik heb gemaakt, hoe mooi. Het is allemaal voor jou om van te genieten. Om als bewijs van hoe groot ik ben. Efeze hoofdstuk 1 vers 15. Daarom en ook, tot mijn 23, dank u. Daarom en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Vers 17, hier komt het. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van, wat schenken? Inzicht. Bid even tot jezelf en zeg dat tot de Heer en zeg, Heer, geef me een geest van inzicht. Inzicht, schenk in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18. Mogen uw hart wat? Verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle macht en kracht en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Halleluja. Hij heeft alles. God heeft alles aan zijn voeten gelegd. Alle autoriteit is in Jezus. Halleluja. Hij is overhoofd over alles aangesteld voor de kerk. Die zijn lichaam is. De volheid van hem. De kerk is niet zomaar, broeders en zusters, een organisatie op papier. Het is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd en het hoofd heeft alle macht en autoriteit. En dat betekent dat alles vloeit onder het hoofd. Die staat onder het hoofd. Diezelfde macht en autoriteit kan hanteren in de naam van het hoofd. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 17 en 18. Doe maar vers 18. Aan het einde van 17. Laat u 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 17 en 18. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei. Nee, laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en verder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Halleluja. Er waren drie passages die we hebben gelezen. Je zult misschien denken, de een houdt precies niet veel verband met de andere, maar het zal hopelijk allemaal een beetje duidelijk worden op het eind van de preek. Als we doorheen de schrift lezen, als we kijken vooral in het Nieuwe Testament, dan lezen we dat we kennis moeten vergaren van wie de Heer is. Petrus zegt, groei in de genade en in de kennis. Groei in de kennis van wie de Heer is. We moeten inzicht hebben in de dingen van God. We moeten inzicht hebben in de wegen van de Heer. We moeten inzicht hebben in hoe Hij denkt, hoe zijn woord in elkaar zit, in de dingen van zijn koninkrijk. Paulus, zijn gebed naar de heiligen in Efeze was dat ze een geest van inzicht mochten hebben, opdat ze hem zouden kennen. Hij bad dat hun hart verlicht mag worden, zodat ze zouden zien waarop ze hoopten, hoe rijk de luister is die de heiligen op één dag zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is. Halleluja! We doen er goed aan om de dag van vandaag, te midden van al die valse leren, al die verfoeilijke wereldse invloeden, om tot de Heer te bidden. We doen er heel goed aan om tot de Heer te bidden en ons een geest van inzicht mogen vragen. Halleluja. Ons verstand, we moeten bidden tot de Heer om onze verstand mag geven over de dingen van zijn koninkrijk. Nu, ik heb de voorbije maanden verschillende preken gegeven over het onderwerp dat we hem beter mogen leren kennen. Want hoe meer we hem leren kennen, hoe intiemer we hem leren kennen, hoe meer we onszelf gaan zien zoals God ons ziet. Zie, als we hem beter gaan leren kennen, gaan we ook uiteindelijk onszelf beter leren kennen hoe God ons ziet. Amen. Iedereen kijkt naar de dingen van het leven zo doorheen hun eigen bril. Doorheen hun eigen beeld. Meestal is dat beeld geschapen door ervaringen die ze hebben opgedaan in het leven. Slechte en goede. Voorbeeld, iemand die is opgegroeid in een gezin waar er weinig liefde is gegeven, waar er misbruik was, waar er veel ruzie was, heeft dat kind een grote kans om te geloven en te denken dat iedereen op de aardbol zoals zijn familieleden is. Zijn hart gaat met andere woorden gesloten worden voor andere mensen. Ze gaan muren rondom hun heen bouwen, zodat iemand anders niet snel meer hun kan kwetsen, want ze zijn al gekwetst geraakt hun hele leven. En dus ze bezien het leven, ze zien andere mensen doorheen de bril die hun werd gegeven door hun slechte ervaringen, door misbruik en ruzie en altijd maar gevloek en getier. Mensen die slechte ervaring hebben opgedaan, gaan misschien minder denken over hunzelf. Zij gaan geloven hetgeen dat tegen hun werd gezegd hun hele leven lang.
Als je hele leven aan kinds af aan zegt dat je niets nut bent en dat je nooit zal lukken in het leven, ga je om het duur zo denken. Uw houding, uw lichaam gaat zich daarnaar gedragen en je gaat bij het minste falen, ga je direct weer denken aan die woorden die je vroeger altijd hebt gehoord. Je gaat nooit iets worden in het leven en dan faal je en denk je, inderdaad, ze hebben gelijk. En ze zitten met een minderwaardigheidsgevoel, ze denken slecht over hunzelf omdat ze dat al heel hun leven hebben gehoord. Andersom kan het ook zijn, als je de hele tijd positief wordt benadrukt en het is allemaal oké, je zal een winnaar worden, ga je niet goed om kunnen gaan met verlies. En je gaat denken dat je alles ten koste moet winnen, ten koste van fair play, ten koste van over iemand anders te moeten gaan, want je wil maar steeds winnen, want je hebt nooit geleerd om te verliezen. En dus je bekijkt de wereld doorheen een bepaalde bril. Ik moet en ik zal winnen. Maar ik ben hier gekomen om u te vertellen, broeders en zusters, dat de schepper van je ziel, uw hemelse vader, helemaal niet is zoals onze aardse vaders of moeders. Ik weet niet wat voor vader of moeder dat je hebt gehad. Het kan een heel goede zijn geweest, het kan een minder goede zijn geweest, ik weet het niet. Maar God is helemaal niet zoals onze ouders. Ook al kan je de beste ouders hebben gehad, God is nog beter. Halleluja. God is nog beter. God is licht. God is liefde. God is krachtig. God is goed. God is heilig. God is rechtvaardig. Voor eens en voor altijd. Halleluja. Nu, wanneer ik die woorden uitspreek, zal je waarschijnlijk je eigen definitie hebben van die woorden. Wanneer je denkt aan liefde, dan koppel je daar je eigen definitie aan. Wanneer je denkt aan licht, aan kracht, aan goed en heilig, dan hebben we daar onze definitie van. Maar die woorden, God is liefde, God is kracht, moeten we definiëren zoals ze in zijn woord staan. Ik wil u ook een beetje warmer brengen alsjeblieft. Die woorden moeten we definiëren zoals ze in zijn woord staan. Niet naar mensennormen, maar naar hemelse normen. Wanneer God zegt, ik ben liefde, is dat niet naar de liefde van mensenstandaarden, maar het is naar hemelse standaarden. Zie, liefdevol is niet zoals sommige mannen je weten te verleiden met hun liefde, maar alleen maar uit zijn op een goede tijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wanneer de Bijbel zegt dat God liefde is, dat betekent dat Hij ons zo graag zag en ons lief had, dat Hij, toen wij nog zondaars waren, naar beneden is gekomen, mens is geworden en gestorven is aan het kruis en zijn bloed heeft verspild voor ons. Zo liefdevol dat Hij geen rekening meer houdt met onze voorgaande fouten. En dat Hij de zonde verwijdert en dat Hij ze vergeet. Halleluja, want liefde houdt geen rekening bij. Halleluja, houdt geen dagboek bij van onze slechte en kwade. Herinnert er niet aan, weet je nog wat je vorig jaar hebt gedaan? Halleluja, dat is hemelse liefde. Dat is heel wat anders dan onze aardse, filial, broederlijke liefde. Maar God heeft zijn liefde uitgestort in Jezus Christus. En aan de gemeente, dat we daar deel uit van mogen maken. Zodat wij die liefde kunnen reflecteren naar andere mensen. En dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Halleluja. Wanneer ik zeg God is licht, betekent dat niet een klein lampje dat een beetje schijnt in de duisternis. Nee, zijn licht neemt gewoon de duisternis weg. Duisternis heeft geen plaats in de aanwezigheid van het pure licht. Zijn licht betekent dat de daden, de slechte daden van de mens die ze doen in de duisternis, worden geopenbaard, worden naar boven gebracht. Dat is wat zijn licht doet. Het licht blijft altijd licht. Het schijnt niet minder, het wordt niet straffer. Het is altijd straf. Halleluja. Dat is wanneer we zeggen, God is licht. Wanneer ik zeg dat God heilig en rechtvaardig is, dan is dat ook zo. Ook al begrijpen we niet altijd wat God doet, wat God toelaat, waarom Hij de dingen doet. Maar de Bijbel zegt dat Hij heilig is. Dat betekent, Hij is niet zoals ons. Hij is boven ons. Zijn wegen zijn niet zoals onze wegen. Zijn redeneringen zijn niet zoals onze redeneringen. Hij is heilig, Hij is niet van deze wereld. Hij is rechtvaardig en zijn rechtvaardigheid maakt dat er op een dag komt waarop iedereen zal worden geoordeeld. Zijn rechtvaardigheid leidde ertoe dat Hij naar het kruis ging, want er moest iets gedaan worden aan het probleem van de zonde. Halleluja. Heiligheid en zijn rechtvaardigheid werken soms hand in hand. En dank de Heer, door zijn rechtvaardigheid worden wij nu rechtvaardig, als u dat tenminste gelooft. Dank u, Jezus. Halleluja. Zoals ik dus zei, uw inzicht De wijze waarop je de wereld en andere mensen bekijkt, komt dus grotendeels van de ervaringen die je hebt meegemaakt in je leven. Jij denkt dat ze waar zijn, uw inzichten. Maar ze zijn daarom niet noodzakelijk waar. Het kan zijn dat je emoties, je gevoelens je misleiden. Het kan zijn dat je wil dat iets zo waar is, dat je het om de duur voor waarheid gaat aannemen. Ze zeggen, liefde maakt blind. Liefde maakt blind. En dat is waar. Wanneer we verliefd zijn, dan op een andere persoon in de beginfase, dan zien we niet de negatieve dingen in onze partner. We willen ze eigenlijk niet zien. We willen eigenlijk aannemen, ja, maar dit is eigenlijk zo niet. Ik geloof al, ik kan niet veranderen. Dit is ook zo niet. We kijken erover, want ze zijn verliefd en dat maakt ons blind. En dan zien we soms niet de valkuilen die ons later zuur zullen opbreken. We missen inzicht omdat ons inzicht wordt verleid door onze gevoelens. En zo is het ook met ons spiritueel leven. We missen inzicht, we missen kennis, omdat we verleid worden door de omstandigheden van het leven. De slechte dingen, het slechte nieuws dat ons ten oren valt, doet ons opeens al ons inzicht wegvagen. Heb je dat al schat? Iedere week zit je zo vol van de Heer en je hebt inzicht in zijn dingen. En je weet wat hij van plan is en dan komt er iets in je leven. En dat is een enorme afleider. Opeens ben je vergeten hoe God groot is en hoe machtig. En dat hij bij je is en zit je de hele tijd te toppen. Dat zijn die verleidingen, dat zijn die afleidingen, die gevoelens die u proberen een andere bril op te zetten. Maar de Bijbel zegt, halleluja, in Psalm 91, vers 1 tot en met 7. Broer, als je even naar daar wil gaan. Zij die standvastig zijn in de Heer, broers en zusters. En slechte dingen overval je. En slechte dingen zullen je overvallen in je leven. Amen. Maar dat is een test. Halleluja. Dat is een test om je standvastigheid te testen in de Heer. Om zijn woord te blijven lezen. Om zijn woord te blijven quoteren. Om zijn woord te blijven geloven. Ook al overvalt u iets, je zal niet ten gronde gaan. Amen. In vers 3. Hij bevrijdt je uit het net. Sorry, vers 1. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker, nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Vers 7, hier komt het. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Nu, wat dat wil zeggen, we overkomen allemaal iets. Als je je beschutting in de Allerhoogste gaat vinden, dan mag de duivel nog al zijn troepen op je afsturen. Broers en zusters, mag hel nog volledig geopend zijn voor uw deur. Als je je beschutting bij de Allerhoogste gaat zoeken, halleluja, hij zal je beschermen. En uiteindelijk zal jou niets overkomen. Want Jezus heeft gebeden voor ons. Amen. Hij heeft gebeden, halleluja, dat we veilig in de handen van onze God, onze Vader, zullen blijven. En dat niemand ze eruit zal nemen. Dus blijf in de naam van Jezus, in die handen van onze Vader. Halleluja. Jezus heeft gebeden dat ons niet zal overkomen. Zijn woord bevestigt het. Dus ik doe een oproep vandaag, broers en zusters. Vergaar inzicht in de dingen van de Heere. Zoek uw toevlucht bij hem. Blijf bidden. Blijf op je knieën gaan. Blijf zijn woord zoeken, want hij zal antwoorden. Halleluja. Kennis en inzicht zijn twee waardevolle elementen die je moet hebben om een vruchtevolle christen te worden. Want wat je denkt over jezelf, wat mensen zeggen over jou en je blijft dat geloven, wat je denkt over jezelf zal je uiteindelijk worden. Wat je over jezelf denkt, zal je ook gaan uitdragen in je leven. Wat je over God denkt, zal ook hetgeen zijn dat je zult krijgen. Tenzij de genade van God tussen beiden komt. en je van je paard doet vallen zoals Jezus deed bij Saulus op de weg naar Damascus. Wat jij denkt van God zal je uiteindelijk ook krijgen. Zoals je over hem denkt, zoals hij is, zal ook werkelijkheid worden in je leven. Maar heb je het verkeerde beeld, heb je het verkeerde inzicht in wie God is en wie jij bent, zal dat een invloed hebben op jouw gedragingen. Amen. Nu, we prediken veel over wie God is, hoe groot hij is, hoe machtig hij is, en dat moeten we doen. Maar hem beter leren kennen betekent ook dat we onszelf beter leren kennen. Gaan leren kennen. Want God leren kennen betekent dat we weten dat hij ons lief heeft. Zie, christenen moeten stoppen met zichzelf te verstoppen in hun valse vorm van bescheidenheid. En nederigheid. Soms zelfs op het randje van een laag zelfbeeld. Jij bent niet niemand. Jij bent iemand. Ik zal nogmaals zeggen. Jij bent niet zomaar iemand. Je bent niet zomaar Jan met de pet op. Jij bent iemand. En als jij, trouwens, als jij een niemand bent, zoals sommigen denken, oh, maar ik ben niemand. Als jij een niemand bent, hoe komt het dan dat twee werelden achter jouw ziel aanzitten? Als je echt niemand bent, hoe komt dan dat de duivel achter je aan zit en God zit achter je aan? Jij bent waardevol voor een van de twee die je zal krijgen. Amen. Maar ik wil dat God me krijgt. Ik wil in de handen van God zijn. Halleluja. Als je echt niemand bent, hoe komt het dan dat de duivel en zijn troep achter je aan zit? Maar tegelijkertijd zit God ook achter je aan. De waarheid is, jij bent buiten Christus, inderdaad zijn we niemand. Buiten de Heer Jezus zijn we niemand. Ik ben niemand in de wereld. Ik ben niet succesvol volgens de standaarden van de wereld. Ik denk de meesten onder ons zijn niet echt iemand in de wereld. We hebben geen titels, we zijn geen politicus, we zijn geen rockster enzovoort. Maar wat maakt dat uit in de spirituele wereld? Halleluja. In de spirituele wereld kan de dakloze de grootste man zijn. Halleluja. In de spirituele wereld kan de bankier met zijn Porsche en Ferrari de laagste zijn. Maar de minste is daar de meeste. Broeders en zusters, halleluja. Ik ben hier om u te komen zeggen, u bent niet zomaar iemand. Halleluja. U bent iemand in Christus Jezus. Halleluja. Ik ben iemand in Christus. In onszelf zijn we allemaal geneigd naar de zonde, geneigd naar het slechte. Van mijn nature uit ben ik geneigd naar het hebberige. Dat zie je al in kinderen. Het is constant, ik wil dat hebben. En als we het afpakken, dan beginnen ze kwaad te worden. We zijn geneigd om dingen te willen en te vergaren, want daar vinden we een zekere veiligheid in. En dus mijn vlees is geneigd naar het hebberige, naar mezelf. Maar door de genade van God, door zijn liefde, door zijn barmhartigheid, ben ik iemand geworden. Ben ik een kind van God. Je bent niet niemand. Je bent iemand. Je bent wonderwel gemaakt. Je bent geliefd door God. Wanneer God je vulde met zijn Heilige Geest, dan heb je dezelfde kracht ontvangen die in Christus aanwezig was, die hem uit de dood deed opstaan. Diezelfde kracht hebben we gelezen daar straks. Zit in ons. Halleluja. Je bent niet niemand. Je hebt de kracht van de Heilige Geest in u. En dat maakt van jou een kind van God. Halleluja. We hebben de kracht ontvangen. Om elke demon een halt toe te roepen. We hebben de kracht ontvangen om zieken te genezen. We hebben de kracht ontvangen om met mensen te bidden en hun levens te veranderen. We hebben de kracht ontvangen om liefde te tonen die niet uit jezelf komt, maar vanuit de Heer. We zijn niet zomaar iemand. Jij bent Gods kind en God zal zijn kinderen steeds beschermen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Broer Jo, kan je nog eens teruggaan naar Efeze 1, 20. Prijs de naam van Jezus. Efeze 21 tot en met 23. Halleluja, Heer Jezus. Geef ons inzicht, Heer. Geef ons inzicht wie we zijn, Heer. Halleluja. Halleluja. Die macht was ook werkzaam in Christus. Diezelfde macht die in ons zit, was werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Hem in hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten. Vers 22, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. De kerk is de volheid van hem. Halleluja. God heeft Christus als hoofd over alles aangesteld. En wanneer Jezus zei, ik heb alle macht op aarde, in de hemel, onder de aarde, waar je ook mag gaan. Als je dood bent, ik heb alle macht. Ben je levend, ik heb alle macht. Halleluja. Het betekent ook alle macht. En raad eens aan wie hij ook die macht heeft gegeven, wanneer hij opsteeg in die wolken naar de hemel toe. Hij zei, blijf hier in Jeruzalem, wacht tot je kracht zult ontvangen wanneer de Heilige Geest op je zal neerdalen. De kerk is Gods lichaam op aarde. Jezus stond op uit de dood. Hij bleef hier nog een vijftigtal dagen op aarde. Hij is toen verheven naar de hemel, in glorie opgenomen met de wolken. Maar hij heeft de kerk achtergelaten als zijn vervanglichaam. Zijn spirituele lichaam is in de hemel. Maar zijn aardslichaam zijn u en ik. Wij zijn de vervangers van de Heer Jezus. Wanneer hij opsteeg, zei hij, ik heb alle macht, maar weet je wat? Als je blijft wachten hier in Jeruzalem, zul je kracht ontvangen. Zul je die macht ontvangen. Prijs de naam van Jezus. De kerk is aangesteld, u en ik, de volheid van Christus' lichaam. De kerk is aangesteld om de kracht van God te verspreiden, om zijn goede nieuws te verkondigen in de plaats van engelen. Engelen gaan het niet doen, God heeft ons opgedragen. In de plaats van Jezus zelf, halleluja. De kerk, wij zijn Gods vervanglichaam. Halleluja. Om het werk te doen. En hij heeft ons niet zomaar als wezen achtergelaten. Hij heeft ons die kracht gegeven. Ik ben niet niemand. Ik ben iemand. Ik ben Gods ambassadeur. Hel vreest mij. De duivels vrezen mij. De ziekte gaat weg wanneer ik in geloof spreek tegen die ziekte. Halleluja. Paulus zegt, de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. De volheid. Zie, God werkt niet meer met symbolieken, met types en met schaduwen. In het Oude Testament werkte hij met een tabernakel. Er was het altaar. Hè, er waren de beesten, de dieren, die moesten geofferd worden. Dat waren allemaal types en schaduwen. En dan was er de tempel van steen. Maar broeders en zusters, dat waren allemaal dingen dat schaduwen waren. De realiteit is er nu. Oude Testament was de schaduw. De realiteit is nu. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. God liet vroeger priesters achter en tempels en altaars om zo het volk te dienen. Maar heeft nu de kerk achtergelaten. En het is geen huis van steen, maar het is een huis van vlees en bloed. Het is zijn lichaam tussen u en ik. Wij zijn de tempel, het tabernakel dat God gebruikt om de wereld te beïnvloeden. Wij zijn de handen, we zijn de voeten van God op aarde. Ik ben niet niemand, ik ben iemand. Halleluja. De volgende keer dat de duivel nog eens tegen jou spreekt en je een laag zelfbeeld probeert te verkopen, zeg hem, ik ben niet niemand, duivel. Ik ben gekocht door het waardevolle bloed van mijn Heer Jezus Christus. Ik ben een zoon, ik ben een dochter van de koning. Ik ben hier Gods ambassadeur. Wie ben jij dat je zo tegen me spreekt? Amen. Je moet die stoutmoedigheid, wanneer je begint inzicht te krijgen wie je bent, ga je stoutmoedig worden. Dan ga je zeggen, weg, duivel. Weg. In de naam van Jezus. Psalm 8 hebben we gelezen in het begin. En een wonderlijke vers. Ik ben ermee begonnen, ik ga hiermee eindigen. Psalm 8 vers 4. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem. Vers 5 denk ik. U hebt hem bijna een God gemaakt. Wow. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. De psalmist hier zegt een wonderlijke uitspraak. Wie ben ik? Zegt hij eigenlijk. Wie ben ik? Vergeleken met wie u bent. Dat u aan ons denkt. Dat u naar ons omziet. Kan iemand bevatten wie God is? Kan iemand uitleggen wie God is? Kunnen we dat op papier zetten? Woorden kunnen niet bevatten. Omschrijven wie Hij is. Hoe kun je almachtigheid bevatten? Hij kan alles. Hoe kan je dat nog maar denken? Wij kunnen dat niet denken, want wij zijn allesbehalve almachtig. We zijn allemaal gelimiteerd. Wel, God is niet gelimiteerd. Tenzij dat Hij zelf limitaties heeft geplaatst, zoals Hij kan niet liegen. Hij kan niet zondigen. Maar dat gaat gepaard met zijn heiligheid. God is almachtig. Hoe kan je dat bevatten? Hoe kan je alwetendheid bevatten? Hij weet alles. Hij kent mijn gedachten. Hij kent mijn donkerste gevoelens. Hij weet mijn zwakheden. Hij weet het. Hoe kan hij dat weten? Ik weet het niet, maar hij weet het. Hoe kan je alomtegenwoordigheid omvatten? David zegt, als ik in het graf ben, bent u daar, ben ik hier, bent u daar, ben ik in de tempel, ben u daar, zit ik in de wolk, u bent daar, u bent overal. Bent er altijd. Hoe kan dat nu? Hij praat met zuster Michaela, wanneer ze het moeilijk heeft. Hij praat dezelfde tijd met mij. Hoe kan hij overal tegelijkertijd aanwezig zijn? Ik weet het niet. Halleluja, wanneer je deze morgen bent opgestaan en jezelf klaarmaakt om naar de kerk te gaan. Weet je wat er gebeurt? God dacht naar u. God dacht aan u. Wie ben ik dat u naar mij omziet? Wel, deze morgen, God keek naar je om. Maar wie ben ik, Heer? U bent mijn kind. U bent een schepsel. Ik heb u bijna een God gemaakt. Ik heb u gekroond met glans en glorie. Ik heb u toevertrouwd met het werk van mijn handen, zegt God. Ik heb alles aan uw voeten gelegd. Wanneer hij zegt, u hebt hem bijna een God gemaakt, wil dat zeggen dat we zijn geschapen naar zijn beeld. De Bijbel zegt in Genesis dat we zijn geschapen naar zijn beeld. God heeft ons zo goed gemaakt, amen, dat we bijna goddelijk zijn. Maar we zijn niet goddelijk natuurlijk, er is maar één echte God. Maar hij wil daar wel iets mee zeggen. Juist zoals God ons heeft geschapen doorheen het woord, doorheen de kracht van zijn woord, zo hebben wij kracht in onze woorden gesproken in geloof. Ik zal het nog eens zeggen. Juist zoals God zei, laat er zijn, laat hem opstaan uit het stof, maak ik Adam. Zo hebben wij kracht in onze woorden, wanneer ze gesproken worden in geloof. Wanneer we onszelf in Christus verschuilen, dan kunnen we dezelfde werken doen zoals Jezus. Want Jezus heeft het gezegd. Grote werken dan deze zul je doen. Grotere werken zul je doen. Je moet spreken tegen de storm. Spreken tegen de ziekte. Spreken in geloof tegen de depressie. Spreken in geloof tegen de valse leer in de naam van Jezus Christus. Ik ben niet niemand, ik ben iemand. Ik ben geschapen naar Gods beeld. Ja, ik ben gevallen in zonde. Ik ben geboren in zonde. Maar Jezus Christus heeft dit opgelost. En nu word ik getransformeerd meer en meer naar het beeld van Jezus Christus. Halleluja. Ik ben geschapen in het beeld van God. Oké, de mens is gevallen. Maar nu worden we geschapen naar het beeld van Jezus Christus. Getransformeerd naar de Zoon. Prijs de naam van Jezus. De kracht van het woord van God zit in ons, broeders en zusters. De Bijbel zegt dat we opnieuw geboren worden. Uit het woord van God. Petrus zegt dat. Niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. En we hebben de kracht van het woord van God in ons hart zitten. Daarom moeten we het uitspreken in geloof. De duivel wil niet liever dan die lippen van jou sluiten. Soms denken we dingen. Soms moet je niet alleen denken, maar laat hetgeen dat je denkt, spreek het. In de naam van God zal u leren wanneer dat je op het juiste moment, de juiste timing, je zal het voelen. Je zal het beginnen te merken wanneer je dingen moet spreken. En wanneer je dan begint te spreken, dan gebeuren er mirakels. Dan ga je mensen kunnen genezen in Jezus' naam. We spreken tegen die ziekte opeens. We spreken tegen die pijn. We gaan niet meer bidden, oh Heer Jezus, alsjeblieft, als het u uitkomt. Ik wil u niet storen, hè, Heer, maar als het u uitkomt, kunnen we dit en dat doen. Maar als je met de Heer wandelt, en gaan er dingen in je opborrelen, gaan er gedachten in je opborrelen, ga je ineens zoals vorige week, zuster Hilde, we hebben voor je gebeden, niet waar? Op zondag, ik stond daar met zuster Vivian naast u. Amen. Maar ik voelde iets, of ik zag iets hier vanachter in je ruggengraat, en ik zag de zenuwbanen enzovoort. En ik bad dat de zenuwbanen terug heel en recht getrokken mochten worden, en dat de spieren terug tot rust mochten komen enzovoort. Ik sprak er tegen. Natuurlijk, ik zag direct geen uitwerking, maar 2 dagen later heb je getelefoneerd naar mijn moeder om te zeggen dat de pijn die je al lange tijd hebt gevoeld, dat die verdwenen was, en dat het allemaal veel beter was dan van tevoren. Dat wil ik maar zeggen, broeders en zusters, wanneer we meer en meer met God gaan wandelen, halleluja, ga je impressies krijgen, ga je dingen zien, en dan kan je daar tegen gaan spreken, en dat zal opgelost worden, in de naam van Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Ga iedereen genezen worden, waarvoor ik bid? Dat zeg ik niet. Halleluja, Jezus zei ook, ik spreek en ik doe alleen de dingen die ik mijn vader zie doen. Hij sprak de dingen die God hem gaf in te geven, want hij was een man, hij was God als man. Maar hij moest geleid worden door zijn eigen geest buiten de incarnatie. Dat is moeilijk om uit te leggen, maar in ieder geval, hij deed niet zomaar alles op eigen houtje. Jij genezen, jij dood naar boven, oh hey, mijn laatste genezen. Nee, nee, hij deed alleen daar waar de vader hem deed naartoe sturen. Zo is hetzelfde met ons. Je kan niet buiten gaan op straat en zeggen van, hey jij daar, ben je ziek in de naam van Jezus, pam. Ja, tenzij God u dat ingeeft, tenzij dat je dat voelt, tenzij je het ziet. Maar daarvoor moeten we hem beter leren kennen. Halleluja, in de naam van Jezus. Halleluja. O Jezus. Amen. Halleluja. Zusterin, ik heb gehoord dat je contact hebt gehad met een persoon. Was het iemand die verslaafd is aan...
Ja,
dus je hebt een droom gekregen van een persoon die in een auto zat die eigenlijk de berg afging in water. Dat zijn de impressies waarover ik spreek. Dus daarvoor, als je naar die persoon gaat, ik weet niet, je kan iemand van ons meegeven. Maar als we dan gaan bidden in de naam van Jezus, dan God heeft iets op je hart gelegd, dan kunnen we dat beginnen te spreken. Dan moeten we onszelf op toeleggen, Heer Jezus, ik ga die persoon... Spreek in gebed, ik ga tot naar hem gaan en we gaan bevrijding en aan wat hij allemaal leidt, we gaan in de naam van Jezus. Want u heeft hem niet voor niets zomaar een droom gegeven. Dat bedoel ik dus. Halleluja. Zo'n ding is, zullen er gebeuren wanneer we hem beter en beter zullen leren kennen. En dan beginnen we woorden te spreken, woorden in geloof en creatieve woorden. Want we zijn geschapen in Gods beeld. Ik ben niet niemand. Ik ben iemand. U bent iemand. U bent geschapen in Gods beeld. U bent zoals een God gemaakt. Iets lager. Wat zegt u? U hebt een bijna een God gemaakt. Zoals God dingen in leven sprak. Kunnen wij met onze woorden mensen leven toespreken. Maar ook andersom. We kunnen ze ook dood toespreken. Want de kracht van leven en dood zit in de kracht van de tong. Broeders en zusters. En dus we moeten oppassen met wat we zeggen. Als God u iets doet ingeven, spreek het. Ook al denk je van, ja, maar ja, is dat nu wel... Spreek het en je zult zien wat er zal gebeuren. Mijn laatste vers, Marcus 4, 35. Halleluja. We zijn niet goddelijk, maar we zijn gemaakt met een eigen wil, zoals God een wil heeft. Met eigen beslissingen die we kunnen... We zijn gemaakt met de kracht van leven in ons. We kunnen leven voortbrengen. Dit is wat Jezus, Marcus 4, 35 tot met 40. Halleluja. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voerden samen met andere boten het meer op. Vers 37, er brak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38, maar hij lag achter in de boot... op een kussen te slapen. Jezus lag te slapen tijdens de storm. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Diezelfde Jezus, die zei tegen de storm, zwijg, wees stil. En de storm gehoorzaam. Diezelfde Jezus zit in u. Halleluja. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, broeders en zusters, diezelfde Jezus, halleluja, die zei, storm, zwijg, wees stil, ga zitten. Maar de duivel is daar om u van de wijs te brengen. Om u te verleiden met leugens over de Heer, over leugens over jou. De duivel wil niet dat je gelooft dat je iemand bent. Hij wil dat je gelooft dat je loser bent en altijd zult blijven. Dus waarom zelfs nog maar proberen om te bidden voor andere mensen? Waarom zelfs nog maar proberen te spreken tegen bepaalde situaties en er iets tegen te doen? Wel, het begint met één woord, broeders en zusters. Alles is hier begonnen op deze aardbol met God die begon te spreken. Het begint bij jou met één woord, zwijg. Wees stil. Diezelfde Jezus die het zei tegen de storm, sprak ook zo tegen demonen. Sprak zo tegen onreine geest en ze gehoorzaamden hem. Diezelfde Jezus zit in jou. Moge de Heer vandaag ons verstand verlichten om in zijn kennis en in zijn wijsheid te handelen naar zijn woord. Kunnen we allemaal recht staan? In Jezus' naam. Halleluja. Je bent niet niemand. Je bent iemand. Prijs de naam van Jezus. Kracht.